Hartelijk welkom gemeente in deze eredienst waarin voorgaat dominee P. Molenaar uit Lunteren. De schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit Handelingen 16. Vanavond om 6:30 hoopt proponent A. Vonk Noordegraaf uit Veenendaal voor te gaan. De kerkdiensten op vrijdag 8 september is er om 4:30 een dienst waarin Jacco van Oostende en Narinja van Eck een zegen willen vragen over hun huwelijk. Deze dienst wordt geleid door dominee Van Zetten. Zondag 10 september in de ochtenddienst van 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. Dit is een gezamenlijke dienst waarin dominee A.N. van der Wind bevestigd zal worden als predikant van onze gemeente. Om 2:30 is de intrededienst van dominee van der Wind in de kerk van Kerkwijk en ook dit is een gezamenlijke dienst. Op vrijdag 1 september is overleden mevrouw Evertje Cornelia van Veldhoven Schinkel in de leeftijd van 79 jaar. Ze woonde de laatste jaren in de Vasteburcht in Rossum. Er is gelegenheid om de familie te condoleren op dinsdagavond 5 september in de Vasteburcht van 7:30 tot 8:30. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 6 september na een rouwdienst in Ebenezer die aanvangt om 2:30. En in verband met haar overlijden zingen we nu een rouwpsalm. Ook op vrijdag 1 september herdachten Jan en Jannie Huisman van Oostrom hun 45-jarig huwelijksjubileum samen met kinderen en kleinkinderen. In onze voorbeden denken we ook aan hen die binnenkort een operatie moeten ondergaan. Overige mededelingen. Kerkenradenvergadering. Op woensdag 6 september zal er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering gehouden worden. Op vrijdag 8 september zal er een presentatie gehouden worden door de jongeren die op werkvakantie zijn geweest in Bulgarije. Deze vindt plaats in Ebenezer. De inloop is vanaf 8:15 en de aanvang 8:00. Iedereen van harte uitgenodigd. Er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En we bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor het jeugdwerk. De voorzang vanmorgen is Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting zijn van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente willen samen zingen in verband met het overlijden van mevrouw van Veldhoven. Psalm 103 vers 8 en 9. Psalm 103 vers 8 en 9 willen we samen zingen. Gemeente, we stellen ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en haar hoofdsom. En in aansluiting hierop zingen de gemeente van Psalm 116 en daarvan het vijfde vers. Wij noemen hem Psalm 116, vers 5. Gij hebt uw Heer in dodelijkstijds gericht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen aan het derde en het vierde geslacht van degenen die mij haten en die barmhartigheid doet aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede dat dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, zoeken wij Gods heilige aangezicht, een gemeenschappelijk gebed. Heere, wat is dat geweldig groot, dat u in de diepste diepte wilt afdalen, in de verlorenheid en de schuld van ons leven. Want als we uw heilige wet hebben mogen horen, dan moeten wij het u toch allen belijden dat wij zondaren zijn en voor u niet kunnen bestaan. En Heere, wij moeten belijden dat we dat zo heel weinig beseffen, En daarom hebben we steeds maar opnieuw de ontdekking nodig door middel van de Heilige Geest die dat doet aan de hand van het woord. En Heere wil ons daarmee bepalen dat wij door de zonde gevangen mensen zijn, maar dat u nu zo'n groot God bent in de Heere Jezus Christus en dat u verlost en dat u zaligt en dat u redt en dat u troost. En wil dan zo uw vertroostende genade en uw zegen geven. Heere, wat hebben wij u toch nodig in alle dingen? En dan denken wij wel heel in het bijzonder aan de familie van Veldhoven Schinkel, als zij een geliefde moeder en oma moesten verliezen in de afgelopen week. Heere, wilt u hen troosten en sterken? Geef hen uw kracht. Juist bij het sterven gevoelen wij wat een moeder voor ons betekend heeft. En Heere, daarom willen we u vragen, wilt u hen ook genadig daarbij zijn in deze dagen, met het oog op de begrafenis. Wilt u hen leiden en zegenen, kom hen in alle zwakheden te hulp. En Heere, wat is het dan groot, ook als het ouderlijk huis wegvalt, dat het waar is dat u meer kunt liefhebben dan een vader lief heeft, en meer kunt troosten dan een moeder troost. En dan weten we wel alles, Heere, juist in deze dagen, wat er al die jaren door gebeurd is, aan verdriet, aan vreugde, dat samenkomt, juist in deze dagen. Heere, wilt u door middel van die gedachten hen brengen aan uw voeten, opdat ze het van u alleen verwachten mogen. En zo dragen wij aan u op, Heere, alle die rouw en verdriet hebben meegemaakt. Misschien al wel korte tijd geleden wilt u hen ook zegenen, wilt u hen sterken en wilt u hen uw kracht en genade niet onthouden. Wilt u hen helpen, Heere, in alle noden en zorgen, ook in het gemis en het verdriet, wil in alles, Heere, uw leiding geven. En zo mogen wij ook aan u opdragen alle noden in de gemeente. We denken aan de zieken, aan degene die niet meer beter kunnen worden, aan degene die geopereerd moeten worden. Heere, wilt u hen zelf ook uw nabijheid en genade niet onthouden. En doe hen ervaren, Heere, dat u er bent, zelfs in het dal van de schaduw van de dood. En wil zo uw troost en genade niet onthouden. Heere, zo zijn er zoveel zorgen en moeiten. Misschien wel zorgen ook over onze familie, zorgen ook in het huwelijk of over huwelijken, over kinderen en kleinkinderen. Heere, wij leggen al deze dingen aan u voor. In de vaste wetenschap dat u ze vast kunt houden en dat u ze kunt trekken met koorden van eeuwige liefde. Want u bent die getrouwe God die alles kunt, maar u kunt niet liegen. Zelfs dwars door de diepten heen kunt u openingen maken waar geen openingen zijn. En Heere, wij mogen u ook danken voor de vreugde, voor de blijdschap die u geeft. En dan denk ik in het bijzonder ook aan een bruidspaar van Oostende van Eck, die deze week in het huwelijk hopen te treden. Heere, wat een zegen dat ze dat mogen doen, dat ze elkaar het jawoord mogen geven met allen die hen lief zijn, zelfs ook met grootouders. En Heere, wilt u hen een gezegende dag bereiden. Bovenal dat het mag zijn, ook als ze hier in uw huis komen, een drievoudig snoer dat niet verbroken wordt. Gedenk hen naar de rijkdom van uw genade. En zo mogen wij ook denken, Heere, aan de familie Huisman, die deze week mochten gedenken dat ze 45 jaar in het huwelijk verbonden waren. En dat mogen gedenken met hun kinderen en kleinkinderen. Heere, u hebt hen gezegend al die jaren door. U hebt hen plaats gegeven in uw heilige dienst. En stel hen ook voor de toekomst genadig tot een zegen. En gedenk ook hun kinderen en kleinkinderen en alle die hen lief en dierbaar zijn. En zo dragen wij, Heere, allen aan u op die blijde dagen meemaakten, misschien wel bijzondere vier dagen vierden in de stilte, of ook jaren aan het leven werd toegedaan boven de leeftijd der sterken en zeer sterken. Wat zullen wij u vergelden voor al de weldaden die u daarin geeft? En zo mogen wij, Heere, gedenken heel uw kerk. Hier de gemeenten, kerk Bruchem en Kerkwijk, in de zegeningen die u bereidt, als Deovolente volgende week een nieuwe herder en leraar bevestigd zal worden in Dominee van de Wind, die vandaag afscheid zal preken. Heere, stel hem ook hier tot een rijke zegen, samen met Dominee van Zetten, en wilt u hen gedenken als predikantsgezinnen, stel hen tot een zegen bij al het werk dat mag gebeuren, ook in de komende winter. En Heere, wat een wonder dat u ook aan de gemeenten gedacht hebt in het zenden van een nieuwe dienaar des woords. En Heere, geef dat hij gedragen mag worden en bij de predikanten op de vleugels van het gebed. Laat dan zo uw vriendelijke aangezicht over hen lichten. Wij dragen aan u op ook al de noden in de kerk, want wij moeten als kerk belijden door alle scheuren en breuken heen dat wij en onze vaderen tevens tegen u gezondigd hebben. En dat wij staan vaak bij puin en gruis in de gescheurdheid en verdeeldheid die ook is in het kerkelijke leven. Wilt u samenvoegen met allen, Heren, in een even dierbaar geloof in u, de Heere Jezus Christus. En wil, Heren, zo ook uw koninkrijk uitbreiden. Als we denken aan de arbeid en zending en evangelisatie. Ook hier als wij missies hebben gedaan in Europa en daar verslag van mogen doen. Heren, dat er dan iets openbaar mag komen van uw werk, van uw grote daden die u gedaan hebt, o Heere Jezus Christus. Wil zo, Heren, gedenken in zending en evangelisatie. Gedenk ook, Heer, in het bijzonder uw oude volk Israël. Wil het brengen tot erkenning dat u zelf de Messias bent. We denken ook aan het tumult in de wereld, met name de spanningen rondom Noord-Korea. Heren, wilt u nog bewaren voor wereldoorlogen? En wilt u nog de vrede bestendigen? En wilt u de grootte der aarde regeren door u? Want door u regeren de koningen der aarde. Gedenk hoe het bijzonder aan ons eigen land en volk, als we denken aan de kabinetsformatie. Heren, wilt u de harten van de vorsten neigen als waterbeken, dat ze uw wil zullen doen? En geef ons niet de regering waarom wij gevraagd hebben, want we moeten als land en volk belijden dat we van uw beproefde wegen zijn afgegaan. Maar geeft u een terugkeer en laat dat doorvertaald worden in het getuigenis ook, in het regeringsbeleid. Gedenk zo onze regering, landelijk, gewestelijk en plaatselijk, ook burgemeester en wethouders met de raadsleden van de gemeente. Zegen gij ook in het bijzonder onze koning en onze koningin. Stel hen tot een rijke zegen en wilt u hen geven, Heere, dat ze iets mogen vertolken van datgene wat in de geschiedenis geleefd heeft. Van het betrouwen op u en het regeren bij de gratie van u. Heere, wilt u voor ons de schriften openen, opdat we mogen verstaan de wonderen die zich in uw woord openbaren. Wilt u daarbij een toegewijde aandacht geven, opdat we de dingen van u verwachten zouden, in de vergeving van al onze zonden, op Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift in Handelingen 16 en daarvan een gedeelte, vers 16 tot 34, en willen daar één tekst van behandelen uiteraard. Handelingen 16, vers 16. De geschiedenis dat Paulus en Silas in de gevangenis terechtkomen. Daar lezen wij Gods heilig woord al dus. Nadat Lydia dus tot bekering was gekomen, Filippi is de eerste plaats die Paulus en Silas hebben aangedaan in Europa, toen de roep tot hen uitging, kom over en help ons. En daar heeft de Heer ook grote dingen gedaan in Filippi. En Lydia was de eerste die tot bekering kwam in Europa en ook daarna de stokbewaarder, maar dat wel door grote crisis heen. Vanaf vers 16 tot 34. En het geschiedde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u, in de naam van Jezus Christus, uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. En toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen verstoren de orde in de stad. Het zijn namelijk Joden. En ze verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hen met veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen van God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de cipier die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem: doe jezelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei: lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En ze zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis. En ze spraken het woord van de Heer tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in het nachtelijk uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof gekomen was. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wat is dat een aangrijpende geschiedenis, dat Paulus en Silas in de gevangenis worden gezet nadat zij een wonder hebben verricht aan een meisje met een waarzeggende geest die in dienst is van mensen die veel geld aan haar verdienen. En je ziet hier eigenlijk heel duidelijk een vorm ook van antisemitisme. Wat wordt duidelijk gezegd: het zijn Joden die hier spreken, Paulus en Silas. Juist de heiden komen in beweging, juist de mensen die erop uit zijn op economisch winstbejag, om mensen uit te buiten. En toen werden Paulus en Silas gearresteerd, geslagen met stokken en kwamen ze in de gevangenis terecht, in de binnenste kerker. Wat een diepe weg. Maar ook wat een geweldig groot getuigenis dat van Paulus en Silas mag uitgaan als ze in de gevangenis zijn. Want zij mogen getuigen van de Heer Jezus Christus. Ze mogen zingen van de Heer. Ze mogen God lof zingen. Wat is dat groot? En dat getuigenis, dat willen we met elkaar nagaan. Wat een wonder. En dat de Heer ook in Filippi geweldige grote wonderen doet. Want later zal Paulus schrijven vanuit de gevangenis in Rome. Filippi, mijn blijdschap en mijn kroon. En willen u bepalen deze morgen bij vers 25 van Handelingen 16. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. Letterlijk staat er Gods lofzangen. Dit staat eigenlijk in een leidend voorwerp. En de gevangenen luisterden naar hen. Dat woord dat spreekt ons van het getuigenis van Paulus en Silas in de gevangenis. In de eerste plaats een martelaarsgang. Als ze namelijk in de gevangenis verkeren en als ze onder zware omstandigheden geslagen en gebeukt daar hun plaats in de binnenste kerker innemen. In de tweede plaats de martelarenzang. Want er staat hier dat zij God lof zongen midden in de nacht. En in de derde plaats geestelijk belang. Want de Heere stelt hen zo dat de gevangenen naar hen luisterden. En er staat eigenlijk letterlijk in de grondtekst. Krachtig luisterden, gespitst luisterden naar hen. En we mogen geloven dat dat tot zegen is geweest. Martelaarsgang, martelarenzang en geestelijk belang die de Heere stelt in de gevangenen. De eerste gevangenispredikatie zou je kunnen zeggen. Na Pinksteren. Maar we willen eerst wel samen zingen. Psalm 142, vers 4, vers 1, vers 4, vers 5 en vers 7. U krijgt gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. De Heere zegen u en uw gaven, gedenk het woord dat de Heere de blijmoedige gegeven lief heeft. En laat er maar veel gebed zijn voor uw gemeenten, ook als u nu een nieuwe predikant krijgt. En dat voor beide predikanten een gebed mag opgaan, opdat zij ook tot zegen mogen zijn. Psalm 142, vers 1, 4, 5 en 7. Als hier gesproken wordt gemeente over middernacht, wat is er dan veel aan die nacht voorafgegaan? Wat een strijd, wat een moeite maken Paulus en Silas mee, daar in Filippi, als het evangelie verkondigd werd aan vrouwen, als Lydia werd toegebracht tot de gemeente die zalig werd, zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus en Silas gesproken werd. Maar toen ook, dagenlang, dat meisje dat achter hen aankwam en sprak dat ze dienstknechten waren in dienst van de Allerhoogste God. De vraag die op kan komen is deze: is het dan niet waar wat dit dienstmensje zei met de waarzeggende geest? Jawel, dat waren ze wel. Maar Paulus wilde allerminst dat hij vergeleken zou worden in de evangelieprediking met mensen die met occulte dingen bezig waren. Daarom laat Paulus horen: in de naam van Jezus Christus, ga uit van haar, boze geest. Letterlijk staat er pythische geest. En dat betekent als een orakel, zoals je het orakel had van Delphi, waar heel veel bijgeloof was en waar heel veel dingen waren, occulte dingen gepraktiseerd werden. Jongens en meisjes, er is nog niet zo heel veel nieuws onder de zon. Want naarmate het geloof in de Heer Jezus Christus afneemt, zien we dat juist de belangstelling voor het occulte en het verborgene bijzonder toeneemt. Dat was ook zo in die eerste plaats die Paulus aandeed en Silas in Europa, in Filippi. Tegelijk was er ook Jodenhaat. En ze werden gezien als Joden. Paulus werd ook gezien als een Jood, terwijl hij toch het Romeins burgerrecht had. Maar toch, daar in die binnenste kerker, daar moet het moeilijk geweest zijn. Daar werd hij binnengesloten. Een kerker. Zo donker, zo duister. Gevangenissen, dat is iets dat je gebonden bent en dat er eigenlijk niemand is die naar je omziet, maar je moet overdenken wat je verkeerd gedaan hebt, vervolgd. En we weten dat in gevangenissen, zo is de geschiedenis vaak getierd en geraasd wordt over het onrecht wat hun aangedaan is, of dat ze nog uitbrallen de verkeerde dingen die ze vroeger deden om zich te verzetten tegen deze inhechtenisname. En toen was eigenlijk ook de gevangenis geen pretje. Hun voeten werden in een blok gezet. Ze konden zich niet meer bewegen. En zo waren ze hier in de binnenste kerker, deze knechten van God, Paulus en Silas. Martelaar zijn, dat was het voor hen, want ze waren geen misdadiger. Letterlijk martelaar zijn, want wat betekent eigenlijk martelaar, jongens en meisjes? Dat is afgeleid van het woord martus, dat getuigen betekent. Getuigd, dat hebben zij van de Heer Jezus Christus. Maar tegelijk zijn zij bloedgetuigen van de Heer Jezus Christus, want ze zijn geslagen met zwepen en het bloed drupt langs hun rug. In navolging van de Heer Jezus Christus. Ze kunnen zich amper bewegen daar in die gevangenis. En zo verkeren ze daar in de donkere nacht, in het duister. Wat een diepte die over hen heen komt. Dit is het getuigenis dat gehoord is van Paulus en Silas. Geloof in de Heer Jezus Christus, gesproken van zijn sterven, van zijn opstanding en van zijn hemelvaart, en dat Jezus alleen koning is. Getuigen, dat betekent eigenlijk ook dit: oor- en ooggetuigen zijn. Ach, we moeten maar niet zo heel gemakkelijk spreken over getuigen, zo nonchalant. Je moet getuige zijn en iedereen doet dat wel even. Maar getuigenis, als we letterlijk het woord getuigen nemen aan de hand van het woord, dan betekent dat letterlijk, dat is de inzet van het boek Handelingen, wat Jezus gezegd heeft, gij zult mijn getuige zijn, dan is dat oor- en ooggetuige. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat wil zeggen dat er een vast geloof is. En ik heb hem gezien, ooggetuige. Ja, zo kunnen we prediken van de Heer Jezus Christus. Als we iets, als we veel van de zaligmaker gezien hebben, in zijn lijden, in zijn heerlijkheid, in zijn vernedering, in zijn verhoging. Maar ook dat we mogen zeggen, we mogen met een geloofsblik nu al zien, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat is een geweldig wonder. Ja, de gangen van de Heer Jezus Christus werden zichtbaar in Filippi. Want dat moet wat geweest zijn, dat dat meisje een occulte geest had, een waarzeggende geest, en dat ze nu ineens ervan verlost is, in de naam van de Heer Jezus Christus. En dat de Heer eigenlijk zoveel krachten en wonderen heeft gedaan door zijn genade. Dat is een wonder wat hier gebeurd heeft. Maar het werkt averechts. Daarom geslagen, in de gevangenis gestoten. Het zijn Joden, altijd de Joden. Ja, dat is eigenlijk door de eeuwen heen hetzelfde geweest. Antisemitisme, dat heerste toen ook in het Romeinse Rijk. Het zijn Joden die dit gedaan hebben. De Jood, die heeft het altijd gedaan. Maar ook, zal het waar worden, de Christen heeft het gedaan. O gemeente, wij mogen vandaag ook wel nadenken dan allen die in de gevangenissen kwijnen en die door geweldige diepten heen gaan en die veel moeite en zorgen moeten meemaken in het leven. Gevangen. Nu zegt u misschien vanmorgen, deze geschiedenis staat toch wel eigenlijk ver van me af. Want wij komen hier in vrijheid in de kerk en wij zijn niet gevangen genomen. Zoals we lezen bijvoorbeeld in de bladen van Open Doors, dat mensen onthoofd worden. Ja, jongens en meisjes, het moet er maar op aankomen. Voor jullie en ook voor mij zal ik dat getuigenis hebben. Dat ik zeg, we belijden Jezus ook als het hoofd eraf gaat. Oh, dan moeten wij wel staande gehouden worden. Dat kan nooit in eigen kracht. Want het is niet gering wat daar gebeurt aan verschrikkelijke martelingen op dit ogenblik, ook in Afrika, in de Soedan en zoveel andere plaatsen, wat er door de IS gebeurt. Een bezeten wereld waarin wij op dit ogenblik vertoeven. Schelden, tieren, razen. Paulus en Silas is het overkomen. En u zegt, ja, we hebben dat gelezen. Maar als we hier in de kerk komen, u moest eens weten wat mij allemaal overkomen is. Met de vragen waarmee ik zit te tobben. De nood en de zorg. Misschien wel gevangen. Dat God met u weggaat. Zo door de diepten heen. Door aanvechting. Door strijd. Door benauwdheid. Heren, hoe moet het verder? In de engte gebracht. En dat mensen over uw hoofd rijden als het ware. Misschien wel in uw eigen gezin. Misschien wel met kinderen of kleinkinderen waar u grote zorgen over hebt. Waar brengt ons dit alles? Misschien wel in diepe nood. In aanvechting. Zou God er wel zijn? In die donkere nacht van duisternis. Waar geen licht meer doorschemert. Zou God wel kunnen helpen, zou hij wel horen door die gevangenismuren heen, ook als het voor ons lijkt misschien dat de hemel van koper is. Of ook andere dingen, de wonden die u opgelopen hebt in het leven, geliefden verloren, met zoveel vragen, het houdt u aan alle kanten gevangen. Een andere gevangenis psychisch, geestelijk, zoveel andere dingen. En toch, diezelfde God van Paulus en Silas, die leeft nog. Want weet je wat nu zo'n groot wonder is? Je zou eigenlijk kunnen zeggen, als hier staat in vers 25, en omstreeks middernacht, je zou het zelfs kunnen inleiden met het woordje maar, als een tegenstelling. Wel heel mooi in de grondtekst, in de handelingen staat steeds het woordje en. Dat betekent dat de Heere ook doorgaat met mensenkinderen. Dat is eigenlijk ontleend aan het Oude Testament. Wij denken dat die kleine woordjes weinig te betekenen hebben, maar dat woordje en, dat betekent ten diepste in het Joodse denken dat de Heere de geschiedenis van zijn volk voortzet. En zo gaat de Heere ook met Paulus en Silas mee in de donkere nacht. Maar dat niet alleen. Wat mag in die donkere nacht gebeuren? Hoe maken ze die nacht door? Het staat hier, zij baden. We kunnen het zelfs zo lezen, en omstreeks middernacht, Paulus en Silas zongen biddend God lof. Zo staat het er. Biddend God lof. Dat is een wonderlijk woord. Natuurlijk is het makkelijk als je het zo leest, duidelijker, maar dat betekent wel dat er lofzang in de nacht overheerste. En die lofzang, dat was een gebed. Een gebed in de nood van het leven. En weet u wat nu het grote wonder is? Dat gebeurde hier. Zij baden, niet zachtjes, maar hardop. Iedereen kon het horen. En ze hebben maar gewoon de psalmen genomen, denk ik, want die waren het meest bekend en dat waren de geestelijke liederen. We lazen gisteren nog in de krant dat het liederen zijn die 3000 jaar oud zijn en daarom alleen zeer beproefd. En die gebruikten zij als gebeden. En geen klaagpsalmen, maar ook lofpsalmen, lofzangen die zij zongen. Lofzang tot God. De lofzang is in stilheid, maar dit keer ook met woorden tot u, o God. Zo groot, zo genadevol. En gemeente, dat is nou eigenlijk de weg die de Heere wijst. Ook als u gevangen zit in uzelf, als u psychisch gevangen zit, als u geestelijk gevangen zit, als u in het gezin gevangen zit, als de weg van God zo zwaar en zo moeilijk is, brengt u dat niet in opstand? Want ik denk dat er twee lijnen gevonden worden daar in die gevangenis in Filippi. Evenals op het kruis van de Heer Jezus Christus was het vaak zo dat kruiselingen tierden en razen aan het kruis. U weet wel, die medekruiselingen van de Heer Jezus, die spotten allebei eerst op het Heer Jezus. Geplaagde mensen plagen anderen en gaan soms zo geweldig tekeer. Dat is eigenlijk ook het gevangeniswezen in deze tijd, dat je dat wel eens hoort. Hoe gevangenen tekeer kunnen gaan, cynisch kunnen zijn, sarcastisch kunnen zijn, omdat zij vastgehouden worden. Dat is een gevaar dat ons besluit. En er komt ook nog iets openbaar. Het valt niet mee om gevangen te zijn. En Paulus en Silas wel heel erg gevangen, met de voeten in het blok. Ze konden niet vooruit, ze konden niet achteruit. En het waren allemaal dikke muren om hen heen. Maar nu het grote wonder. Vanuit de donkere kerker klom het gebed op tot de Heer. U roep ik aan. Mijn gebed is tot u. Ik mag u groot maken. Ik mag u verheerlijken. Het gebed dat hier genoemd wordt, dat is niet direct een smeekgebed, maar ook tegelijk een gebed van aanbidding. Heere, u leidt me weg door alles heen. Ze dachten eigenlijk, dat komt eigenlijk in dat woord van bidden tot uitdrukking. Ze dachten heel groot van de Heere en van zijn genade. En zo hebben ze gebeden. En hoe baden ze? Ze baden zingend. Zingend hebben ze gebeden. Ze zongen lof, biddend. Dus die lofzang was één en al gebed. Dat was een twee-eenheid. En wat zullen ze dan gezongen hebben? Dat wordt hier niet vermeld. Maar toch, wij gaan straks een psalm zingen die wel heel duidelijk ook aan deze tekst herinnert. Psalm 42. Die psalm in de diepte, die tegelijk ook de lof tot God uitdrukt. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mag treffen, tot de God mijns levens heffen. Ja, gemeente, dat is het adres. Tot God, hem loven, hem verheerlijken in de diepte en in het donker. Eigenlijk komt tot uitdrukking in die lof een zekere blijdschap te midden van de verdrukking. Ja, dat klinkt dan door deze tekst heen. Er wordt hier ook gesproken dat er blijdschap was later, even later. Dat de Heer hen genadig was. Er was blijdschap ook bij de stokbewaarder toen hij tot bekering kwam in Filippi. En dat is eigenlijk de gouden lijn die zo door Handelingen 16 heen loopt. En wat is het dan geweldig om schrift met schrift te vergelijken. Want we hebben immers ook de brief aan de Filippenzen. En hoe zouden we die brief kunnen noemen? Wel, die brief die kunnen we eigenlijk wel noemen de brief van blijdschap. Want Paulus die zegt daarvan, als hij in de gevangenis later zit in Rome, de gemeente van Filippi, mijn blijdschap en mijn kroon. En die Filippenzen hadden het helemaal niet makkelijk in die tijd, toen de vervolgingen langzamerhand gingen uitbreken. Maar wat zegt Paulus dan heel veel keren vanuit die gevangenis in Rome? Hij spreekt niet in de eerste plaats over zijn situatie. Hij vermeldt alleen dat hij toen gevangen zat. Ik zeg u, verblijd u te allen tijd. Is dat niet geweldig wonderlijk? Blijdschap in de verdrukking. Hoe kan dat? En hoe is dat mogelijk dat dat gebeurt? In het woordje blijdschap in het Grieks, daar zit eigenlijk wel een hele mooie betekenis in, want dezelfde wortel van het woord blijdschap, daarin zit ook de wortel van genade. En dat geldt ook zelfs voor het Hebreeuwse woordje van genade. Het woordje genade, daarin zit letterlijk in het Oude Testament het woord gein. Genade en gein komt heel dicht bij elkaar. Het Jiddisch. Wel nu gemeente, zo is het ook in het Nieuwe Testament. Waar genade valt, dan valt ze vrij. Dat is waar. Dat is welbehagen. Want wij vragen niet naar God. Wij zijn mensen die van nature allemaal afkerig zijn. En ons verzetten tegen de Heer en tegen zijn dienst. Zo had Paulus zich leren kennen. Daar is hij een schoolvoorbeeld van. Maar toch is het wel waar. Wat een blijdschap in de verdrukking. Waarom blij? Omdat hij het oog heeft op Christus. Paulus samen met Silas. Dat maakt hem verheugd, ook in de gevangenis. Omdat hij ziet in welke nood en dood de Heer Jezus Christus zelf is geweest. Want hij lijdt hier om Jezus wil. En hij mag de nacht doormaken in de navolging als discipel van Jezus. Jawel, discipelschap, ook een item wat wel eens in de kerk behandeld werd. Toch een beetje voorzichtig daarmee zijn. om niet al te optochtelijk dat woord te noemen. Want wie is discipel? Als je Jezus navolgt, en discipelschap, weet je wat dat veronderstelt? Het kruis. Sterven. In de navolging, wie vader of moeder lief heeft, of andere dingen, dan zegt Jezus, die kan mijn discipel niet zijn. Dat is nogal wat. Dat houdt in bekering. Want hoe lief hebben onze vrouwen, onze kinderen en alle die ons lief zijn. Ja, dat is de gouden les van bekering. Bezitten als niet bezittend, afhankelijk van de Here te zijn en het bij hem alleen te zoeken. En wat hield Paulus over daar in die kerker, waar hij ingeblokt zat, zo diep, vol van strijd, vol van aanvechting. O gemeente, hij hield Christus over. Jezus. Want Paulus en Silas die zaten in een blok. Maar Jezus kan met Paulus meevoelen. Hoe dan? Wel, hij hing aan het kruis. Zijn voeten vastgespijkerd. Zijn handen vastgespijkerd. Kon niet meer vooruit. Kon niet meer achteruit. Als een gevloekte te hangen aan het kruis. Zij moesten wel de smaad en de vloek van de Heer Jezus dragen in de gevangenis. Dat ging door de diepte heen. We hebben wel eens over kruisdragen en over getuigen. Maar ach, dan is die paar woorden wel spot op het werk of op school. Dat is niks vergeleken wat Paulus en Silas hier meemaakten. Maar weet je waar we dan vooral op moeten zien? Niet wat Paulus vermocht, maar wat het geloof vermocht. Want Paulus heeft het later gezegd in de Filippenzenbrief. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn, tevreden te zijn in hetgeen ik ben. Zo staat het letterlijk in de grondtekst. Niet in wat ik heb, maar wat ik ben. En zo was het hier ook in deze gevangenis. En zo was er een heilige blijdschap, vol van God, vol van de zaligheid. Een donkere kerker, dat wel, maar ze zongen God lof. En dat deden ze hoorbaar, zodat iedereen het kon verstaan. En weet je wat er ook in uitkomt? Dat ze zelfs ook in het lof zingen de Heere Jezus nazongen. Want daar bent u toch wel mee eens. Wat is de beste liederenbundel die wij hebben? Dat zijn de psalmen. Want dat zijn de Jezusliederen. Eén ding weten we zeker, dat Jezus al de psalmen gezongen heeft toen hij op de aarde was. Zo hier, natuurlijk zijn er mooie liederen, maar niets gaat er boven de psalmen. Zo heerlijk, zo krachtig, waar eigenlijk al van de vervulling in de Heer Jezus Christus gezongen werd. En waarom ik dat zeg? Zij zongen God lof. Waar lees ik dat nog meer? Wel, toen Jezus Gethsemane binnenging. Toen de Pascha gehouden werd. Wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben de discipelen met de Heer Jezus de lofzang gezongen. En dat waren de psalmen 113 tot met 118. Dat staat hier niet. Maar dat was een vast ritueel wat rust gaf. Vaste dingen in de kerk die geven vaak rust. Die geven overdenking. Die geven meditatie. Die geven uitzicht. Wel nu, zo was het eigenlijk ook heel duidelijk met Paulus en Silas. Ik denk dat ze ook Psalm 42 gezongen hebben. Maar in ieder geval, ze hebben Jezus nagezongen. Hoe is het ook alweer gegaan met de Heer Jezus toen hij ging lijden en sterven? aan het kruis zijn de psalmenregels gehoord. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar ook het is volbracht. Het is voldaan. Iets van Psalm 116 komt erin tot uitdrukking. Maar ook een avondlied. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Psalm 31. Wat een wonder en wat een genade. Lofzangen. Wat zei Jacobus ook alweer? Als je zwaar lijden hebt, dan moet je maar bidden. En als je goedsmoed bent, zing dan psalmen. Ben je dan goedsmoed als je zo in een blok zit? En toch, de psalmen worden gehoord. En hebt u het nooit in de gemeente meegemaakt? Dat als Gods kinderen stierven, dat ze wel eens met een psalm op de lippen zijn ingegaan. Dat is een wonder als het gebeurt, dat wel. Maar het gebeurt. Dat een psalmregel geciteerd wordt. Ik mag uitzien naar u en ik mag het verwachten van u. En zo wordt waar wat Paulus zelf gezegd heeft. En dat wat hij zelf ervoer, dat heeft hij later die Filippenzen aanbevolen. Als hij zegt in Filippenzen dat ze in geen ding bezorgd moeten zijn, Filippenzen 4. Maar hun begeerten in alles door bidden en danken en smeken met dankzeggen bekend laten maken, laten worden bij God. Wat een wonder is dat. En nu zul je zeggen, waarom wordt dit gepreekt vanmorgen? Wel gemeente, dit is een getuigenis. En een stil getuigenis is groot. Als u de nacht het mag zeggen, de lofzang is in stilheid tot u, o God. Maar wat is het ook groot als het uitgezongen mag worden voor iedereen. Er is een God die leeft en die genade geeft. Want zij doen het hardop. En we lezen zelfs in dit gedeelte dat de gevangenen hebben meegeluisterd naar hen. En dat woord luisteren, daar staat eigenlijk een woord voor. Eigenlijk heel sterk de oren spitsen dat ze probeerden te luisteren. Wat Paulus en Silas zongen en wat ze baden. En Calvin die zegt, dit was nodig. Als een getuigenis, met name voor de gevangenen. En de Heere liet er ook wat op volgen, want direct erop volgde de aardbeving. God bevestigde het woord. De deuren gingen open. De Heere liet zien dat hij machtiger was dan de vijand. En dat geen banden Gods kinderen kunnen vasthouden. Letterlijk laat hij al zien de verlossing in de Heere Jezus Christus zelf. Zaligheid. En ze luisteren mee. En waarom hebben deze mensen nou geluisterd? Want hoe was het vaak in de gevangenis? Ook soms werd er wel eens een tier in een geraas gehoord. Vanwege dat ze daar zaten niet meer verder konden. Ontevreden waren, schreeuwen en gillen. En nu wordt er in die gevangenis, in de stilte van de gevangenis, in het geraas van de gevangenis, daar klinkt de lofzang bovenuit en het gebed tot God. En de andere gevangenen, ze gaan luisteren, meeluisteren. Wat horen we? Wat wordt er gezegd? En hoe dat verder verlopen is, dat weten we niet. Maar nu gingen de deuren open. En direct daarna gebeurt er al een wonder. De cipier, wat is hij bang? Want als hij de gevangenen laat gaan, dan kan hem dat zijn leven kosten. En hij is bang voor het Romeinse recht. Maar heeft hij mogelijk ook gehoord de woorden van Paulus en Silas? Want als Paulus en Silas naar hem toe gaan en zeggen, doe jezelf geen kwaad, want we zijn allen hier. Dan is het toch wel heel wonderlijk dat hij zegt, heren, lieve heren, Wat moet ik doen om zalig te worden? Is dat misschien al dat woord gezaaid door de psalmen, door de lofzangen die Paulus en Silas daar gezongen hebben in de diepte van de gevangenis? Ik sluit het niet uit. Want het is waar, het woord van God, dat zeggen ook de Dordtse leerregels, dat is het zaad van de wedergeboorte. En dat zaad dat ontkiemt, soms heel snel, maar soms ook later. Maar hier vindt het plotseling plaats, want deze man komt tot bekering. En wat er verder gebeurd is in Filippi, dat weten we niet. Wel kunnen we lezen aan de hand van de brief van de Filippenzen, aan de Filippenzen geschreven, dat er grote wonderen zijn gebeurd. En dat de Heer krachtig gewerkt heeft door zijn Heilige Geest. En dat er zo werden toegebracht tot een gemeente die zalig wordt. In Filippi komt iets openbaar van de volheid. Wonderlijk is ook dat letterlijk in de grondtekst, wat je ook nog heel duidelijk leest in de Statenvertaling, steeds van vervullen. Uw noodruf vervullen. Of uw nood voorzien. Maar letterlijk staat er vervullen. En dat woord vervullen, dat betekent A, betekent al wat u ontbreekt, schenk ik zo gids weet, mild en overvloedig. Gemeente, wat hebben we dan te doen met een groot en een genadevol God? U mag vanuit de banden, vanuit de moeite, uw hart uitstorten voor de Heere. Vanuit de gevangenis van uw bestaan, psychisch, geestelijk. Kan ook zijn, jonge mensen, dat je gevangen zit in een web. Ja, door eigen schuld. Omdat je dan hebt overgegeven aan die moderne middelen. Waar alle dingen naar voren komen, contacten, verkeerde contacten. En die gingen uitgroeien. En waar God bij ging wijken. En dat het daardoor leeg is geworden. Dat is ook een gevangenis. En zou ik uit die gevangenis gered kunnen worden? Ja, de Heere die doet het. Want als die gevangenbewaarder, die een heiden was, gered werd. En als dat occulte meisje gered werd. Dan kan hij mensen die occult belast zijn, ook verlossen. Zo is Handelingen 16 eigenlijk een woord van verlossing. Verlossing uit de diepste nood. Verlossing uit de aanvechting, genade en zaligheid. En dan is er tegelijk alles aanwezig. De wonden worden gewassen van Paulus en Silas, waarmee ze geslagen zijn. Als ze de littekens dragen van de Heer Jezus Christus in hun lichaam. Maar ook tegelijk, en dat is het grote wonder, de stokbewaarder, de cipier, hij wordt gedoopt en zijn huis. De evangelie straalt wat uit. Hoe diep dat gelegen heeft, dat weet ik niet. Maar betekent wel heel duidelijk als er staat, uw huis, huisgenoten, uw huis, letterlijk staat er huis, dan houdt dat wel heel duidelijk in dat de Heer zo ook in de lijn van het verbond werkt. Dat hij zo elk mens het beslag legt op huizen, op woningen, op gezinnen. Daarom mogen we zoveel nadruk leggen op het gezinsleven. Omdat het woord ook op de harten van onze kinderen beslag mag leggen. En de genade van de evangelie in hen iets mag uitstralen. Zegen en genade. Hier wordt de lofzang gezongen. Laat het dan bij u zijn. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart, ook in het aangezicht van de dood, wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. Amen. Psalm 42, die psalm, waarvan we wel bijna zeker weten dat Paulus en Silas die gezongen heeft. Psalm 42, vers 5, maar de Heer zal uitkomst geven. Wij willen samen danken en bidden. Heer, het past ons uw groot en uw heilige naam ootmoedig dank te zeggen, dat we hier deze morgen mochten samenkomen en ook op een andere plaats in de gemeente, waar uw woord verkondigd mocht worden, maar ook op zoveel plaatsen van uw heerschappij, waarmee we ons verbonden mogen weten in eenzelfde geloof, kerkbreed. De kerk waartoe we horen, maar ook andere kerken. En Heere, laat dat evangelie tot zegen zijn. Maak ons er werkzaam mee. Wil ons voeren uit onze gevangenis. En brengen aan uw voeten, o Heer Jezus Christus. En dat we uw lof zouden zingen in de donkere nacht van het leven. Heb dank, Heere, voor deze dienst. Gedenk hier de kerkenraden. Gedenk de predikanten. Gedenk ook de koster en de organist die hun werk mogen doen. Ja, stel alle commissies van bijstand tot een zegen. En ook, Heere, bij alles wat er gebeuren mag onder de jongeren op de christelijke school. Heere, wilt u onze jonge mensen gedenken dat ze toebereid mogen worden tot de taak van morgen. En Heere, ons leven is tijdelijk, dat we dan uitzicht mogen hebben naar u toe. Gedenk zo op de rouwdragende familie en gedenk in allen die in rouw en smart tot u verheffend angstig hart. Vergeef al het zondige in gedachten, woorden en werken uit genade op Jezus er alleen. Amen. Gemeente, we zingen tot slotte op Psalm 22, vers 11 en vers 14. Er wordt gesproken over de lof vertellen te midden van het getier en geraas van mensen om ons heen. De lof vertellen en daarom ook het 14e vers 11 en 14 van Psalm 22. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Zuid het hier al te laat om daar te laten.
Ik weet niet of ik het allemaal heb.